VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, Vos!
Met Paul van der Gaag en Jos Palm.
Ja, welkom bij OVT deel 2. Straks vervolgen we in het spoor terug de geschiedenis van IKEA. Maar nu eerst rock and roll.
1, 2, 3, 4.
Well, the kids are all hopped up and ready to go. They're ready to go now. The guys that said, but then they're going to the discotheque.
Ja, de Ramones met Sheena is a Punk Rocker uit 1977. Ze hadden er meer succes mee in Engeland en de Londense punkscene dan in hun eigen Amerika. Deze legendarische New Yorkse band, waarvan de meeste leden alweer overleden zijn. Gisteren werd in Amsterdam de Nederlandse vertaling gepresenteerd van de getekende biografie van die band. En het eerste exemplaar in ontvangst genomen door onze oud-VPRO-collega Fons Delle, die meerdere programma's over ze maakte en de bandleden ook persoonlijk ontmoet heeft. En Fons zit nu hier.
Ja, goedemorgen. Ja,
op het allerlaatste moment binnengekomen. Goedemorgen.
Ja, hoort een beetje bij de Ramones,
maar,
toch?
Mag ik heel eerst even, voordat we over boek gaan hebben... Ja. Ik ben niet een groot kenner van de Ramones en ik hoor dit liedje. Ik heb het natuurlijk ooit wel eens gehoord. Ik denk, dit is echt wel een beetje braaf. Dit klinkt als de Beach Boys met een beetje een bandje eronder.
Ja, nou, dat hoor je wel goed, ja. Maar de Ramones klinken natuurlijk nu een stuk braver dan ze klonken eind jaren 70, hè? Halverwege jaren 70. Ja. Toen zat die hele popmuziek anders in elkaar. En dit is ook een erg lief liedje. Dit is een van de pogingen tot het maken van echt een popsong. Terwijl als je het eerste album van de Ramones hoort... ja, dat is toch echt kettingzagen.
Oké.
Okay. Ja. Ja, Jos?
Oké.
Okay. Maar de Beach Boys en dat soort bands... van grote invloed geweest op de Ramones, absoluut.
Ja. Even naar het boek van gisteren wat je in ontvangst hebt genomen. Wat vind je? Kende je dat boek al? Want het is nu een vertaling.
Nee, ik ken het niet. Het is ook niet het eerste stripboek over de Ramones. Het is een leuk boek. Het is de historie van de Ramones verteld door de ogen van Didi Ramone eigenlijk. Hè? De bassist van de band, die inmiddels ook overleden is. Alle leden van de oorspronkelijke bezetting zijn overigens overleden. Het is een leuk boek. Het is een leuk boek, maar... het echte stripverhaal waren natuurlijk de Ramones zelf. Ik bedoel, ik ken geen enkele band uit de rock'n'roll geschiedenis die zo voldeed aan het beeld van een aantal stripfiguren. Ik bedoel, volstrekt unieke karakters. Als je ze in levende lijven zag, was dat al een stripverhaal. Dus dit is eigenlijk een beetje dubbelop. Maar een leuk boek, zeker.
Ja. Ze liepen er allemaal hetzelfde bij. Lang haar, leren jasje, spijkerbroek, t-shirtje eronder.
Ja,
gymschoenen.
Ja, ze hebben ook niet alleen, denk ik... in de muziekhistorie een hele grote invloed gehad. Maar ook in de mode. Als je nu op straat loopt... hoeveel jongens en meisjes zie je niet met strakke broeken... met gigantische scheuren ter hoogte van de knie. De eerste die dat lieten zien waren de Ramones... halverwege de jaren 70. Hè? Dus ja... Dat, als je kijkt naar de hoes van hun eerste album... waar ze in zwart-wit tegen een muur staan... dan hebben ze ook die... grote scheuren ter hoogte van de knie in hun broeken... die nu gewoon kant-en-klaar in de winkel hangen.
Ja, dus, voor een hoop geld.
Ja, dat weet ik niet. Ik heb er nooit naar gekeken maar hoeveel ze kosten. Maar ja, ja ongetwijfeld.
Goed, maar dit verhaal is verteld vanuit Didi Ramone. Dat is geloof ik ook degene die in het begin... altijd aan het begin van de nummer 1, 2, 3, 4 riep.
Klopt, ja. En ik zat omdat ik dacht... goh, want het boek begint ook, hè, met... dat is ook de beste manier om een verhaal over Didi Ramone te beginnen, denk ik. Met 1, 2, 3, 4. In de bezetting met Didi erbij hebben de Ramones denk ik dik 2000 optredens gedaan. Die optredens die bestonden anders dan bij heel veel andere rock- en popbands uit gemiddeld zo'n 40, 50 nummers. Laten we zeggen 40 nummers. Dus dat is 2000 keer 40 keer 1, 2, 3, 4 is 80.000 keer 1, 2, 3, 4. Heeft Didi Ramone in zijn leven minimaal geroepen. Ga maar eens proberen bij zo'n etmaal bezig, denk ik.
Ja, maar het boek begint veel eerder. Hè? Dus zet ook even de jeugd van Didi Ramone neer. Jij hebt die jongens wel gesproken vroeger.
Klopt
dat een beetje?
Ik denk
kwamen
het wel,
ze uit dat
ja.
soort milieus? Dat...
Ja, nee, ik denk het boek, de strip, het verhaal is goed gedocumenteerd. Hè?
Ja.
Achterin,
achterin staan allemaal teksten bij iedere pagina.
Bronvermelding. Ik denk dat het behoorlijk goed klopt, ja.
Enorm drugsgebruik, ja.
Er zijn, ja, weet je, het zijn vier totaal verschillende figuren. Hè? De Ramones. Geen broers overigens, maar jongens uit Forest Hills in Queens, die elkaar omstreeks 1973 ontmoeten. Volstrekt unieke gasten. Niet allemaal druggebruikers. Wat was jouw vraag, Paul? Sorry.
Die achtergrond die in het boek geschetst wordt, of dat een beetje.
Ik denk dat die. Dat hij
voor zover jij weet adequaat is.
Wat is die achtergrond dan?
We hadden vier totaal verschillende types. We hadden dus Didi Ramone, die was in Duitsland geboren. Zoon van
een militair.
Een behoorlijk agressieve militair, ook die zijn vrouw sloeg. Hij werd zelf geloof ik ook gemapt. Hij maakte al vroeg in zijn leven kennis met drugs. Is toen met zijn moeder, omdat het leven met zijn vader te heftig werd, verhuisd naar Amerika, terugverhuisd eigenlijk, want zijn vader was een Amerikaan. En daar is het drugsmisbruik doorgegaan. Hij schijnt ook een bipolaire stoornis gehad te hebben. Dus dat maakt het helemaal een explosief geval. Ik heb Didi Ramone ooit in zijn eentje ontmoet in Tegelen. Dat was al nadat hij...
In Tegelen.
Okay. Bij de kerk rechtsaf. Nee, in de buurt van Venlo.
Noord-Limburg. Ja,
in Limburg. Daar nam hij een soloplaat op. Ik moet even een slokje water nemen, want dat mag wel. Hè?
Ja.
Daar nam hij een soloplaat op. En de Didi die ik daar ontmoette, voldeed behoorlijk goed aan het beeld wat geschetst wordt in dit boek. Namelijk een hij had als speelgoed... in de studio een paar van die Chinese wurgstokjes. Het zijn twee stokjes met een soort kettingje ertussen. Ja. Verboden wapenbezit was dat. Maar daar speelde hij mee. En hij vond het leuk om de fotograaf Clemens Rikke en mij daarmee een beetje te laten zien hoe heftig en hoe heavy die was. Dus hij kwam heel dicht bij mij staan en zwierde zo met die stokjes voor mijn hoofd langs. En zei, I'm bad. I'm evil, I'm Didi Ramone, man. Dus ik had iets van, nou, grappig, weet je wel, Didi Ramone. Maar op een gegeven moment raakte die dus met een van die stokjes mijn neus. Hij schrampte hem gelukkig, dus het waren geen zware verwondingen. Maar daar schrok je zelf heel erg van. Dus toen beende die weer weg uit de studio om even later weer vrolijk terug te komen met... En dan ging die lang uit op de vloer van de studio liggen en een heel verhaal vertellen waarom die uit de Ramones was gestapt. Een compleet... Ja, ik denk dat een bipolaire stoornis... Ja, daar zit best wat in. Dat die Ramone daarmee te kampen had. De andere Ramones, en daarom noem ik ze een beetje een aantal stripfiguren... hadden allemaal hun eigen ding. De gitarist... Johnny Ramone was een soort Archie Bunker van de punk. Ultra rechts, Reagan-aanhanger. Iemand die constant schold op buitenlanders.
Mm-hmm.
Joey was een jongen van Joodse ouders, van Joodse komaf. Die had een heel scala aan dwangstoornissen. Die moest dus, als die op werd gehaald in de beginjaren... door Monty Melnick, dat was de tourmanager... die de Ramones een beetje bij elkaar hield. Daar hebben we het halverwege de jaren 70. Moest hij eerst 40 keer zijn deur open van zijn appartement open en dicht doen. En dan elke trapgang naar beneden, 3 keer op en neer. Dus dat duurde 12 verdiepingen.
Dat kost enige tijd allemaal.
Dat kostte behoorlijk veel. Dus, en dan was het zo dat in het busje, het tourbusje... de Archie Bunker, de Johnny Ramone... Mm-hmm. niet wilde praten met Monty Melnick... de tourmanager. En met Joey Ramone, ijzige stilte altijd. Didi Ramone, die had ook nog smetvrees. Dus die had altijd ruzie met zanger Joey, omdat die stonk. Die waste zich nooit, volgens Didi. En er zat dan ook nog Marky Ramone bij, die zelf alcoholist was. En ook ja, daardoor af en toe behoorlijk agressief. Dus, okay, dus zet je mensen die soort, compleet...
Een soort ja, wonder dat ze bij elkaar bleven zo lang.
Hè? Absoluut.
We noteren manisch
depressief.
We noteren manisch depressief, alcoholisme, smetvrees en dwangstoornissen.
Ja. Ja.
Allemaal netjes verdeeld over de vier.
Ja.
Netjes verdeeld.
Maar waar, waren er ook dingen gespeeld? Want ik heb de afgelopen week wat interviews zitten bekijken. En in een van die interviews gaat het dan ook over die voorliefde voor Reagan. En dan vraagt de interviewer wat ze dan van Reagans ideeën vinden. En dan gaan ze helemaal tekeer tegen Reagan.
Ja, maar het waren vier individuen.
Johnny Ramone. Nee, maar ze zitten met z'n allen op een rijtje.
Johnny Ramone was de rechtse... Ja, de jongen met de ferme rechtse praat. En, ja, en Joey was juist een hele zachtaardige... best linksdenkende jongen.
Volgens mij was het juist die Johnny. En die ging dan... Ja. Een keer tegen de ideeën van Reagan. En dan zei ze, ja, maar je support Reagan zo. En dan zei hij, ja, maar dat komt door die Pepsi-Cola-reclame die hij heeft opgenomen. Die is zo goed, daardoor zijn we allemaal aan de Pepsi gegaan. Is het niet ook een rare vorm van humor geweest?
Ja.
Of deden ze dat in gewoon,
Het waren vreemde snuiters. En ik geloof niet dat ze speelden. Daar waren ze niet toe in staat. Dat denk ik echt niet. Het was gewoon echt. En als je dag in, dag uit, jaar in, jaar uit toert... Mm-hmm. Dan ga je ook wel grappen uithalen misschien. Ik weet niet in hoeverre dat echt... Maar ik bedoel, dat stripboek hè, waar we het nu over hebben is mooi. Maar het boek van de tweede drummer van de Ramones, Marky Ramone, punkrock Blitzkrieg, My Life as a Ramone, dat schetst echt een beeld van de Ramones. Ook al hou je niet van die muziek. Dat is echt een roman over die vier karakters. En je houdt het niet voor mogelijk. Alles was mogelijk. Echt. Het was een geschift stelletje bij elkaar. Maar met muziek die de wereld veranderde. Dat geloof ik zeker. Of in ieder geval de muziekwereld.
Ja, en nou ja, in die strip wordt geschetst als Didi in New York komt en ze ontmoeten elkaar, dat ze dan in de scene van Iggy Pop en de New York Dolls en weet ik veel wat komen en daardoor tot muziek komen. Maar in interviews komen ze steeds met voorbeelden van lang daarvoor. Laten we luisteren naar een interview wat jij zelf ooit met Joey Ramone maakte in 1986, 10 jaar na de eerste LP.
Well, you know, when the Ramones started, it was sort of a reaction to all the pretentiousness that was at the time sort of to be considered rock music, you know? I mean, like, we knew rock to be exciting and simple and fun and 3-minute songs or... You know, I mean, at the time, there was no exciting rock music anymore. There was, 76 was the height of disco. You know, we kind of, like, brought back the excitement and a new attitude and stripped it down into more of a pure form.
Yeah, and... Ja, het zit er nu net niet in, maar hij noemt dan Elvis ook. En dingen uit de jaren 50 en 60.
Ja, maar dat het mooie van de Ramones was, denk ik, dat zij de hele pophistorie zo'n beetje in hun bagage hadden. Die mensen zelf, de vier Ramones zelf, waren totaal verschillend en hadden allemaal hun eigen voorkeuren. Maar wat heel interessant is, wat Joey hier ook al een beetje zegt, is halverwege de jaren 70 was die hele de popscene, die was totaal, om het zo te zeggen, uit de hand gelopen. Je had aan de ene kant disco. Je had aan de andere kant, laten we zeggen, stadionrock. De symfonische groep was Genesis en Yes. En aan de andere kant Kansas en de Eagles en Foreigner.
Dus we hadden de Ramones nodig. Maar vroegen we al naar, wat was nou dat harde, dat plunkerige van de Ramones? We hebben nog een nummer klaarstaan. Rock'n'Roll High School.
Dat wilde ik net even uitleggen.
Laten we eerst even luisteren.
Welk nummer?
Rock'n'Roll High School.
Ja, dat is de enige hit die ze in Nederland gehad hebben.
Ja, maar dat is nou ook weer net niet de scherpe, harde...
Laten we een heel stukje luisteren en dan leg je daarna uit hoe het eigenlijk echt is.
Is goed, ja.
Some cheeks.
Ja, het enige, de enige hit die de Ramones dan ook alleen in Europa... Dat is het grote onrecht. De Ramones hebben nooit een wereldhit gehad.
Maar, leg even uit wat nou, dat hoe was zij de muziek beetje, veranderde. Wat hun dat ding is. Goed.
Joey Ramone legde net uit. Die muziek die was verdeeld in disco en stadionrock. En de opwinding was weg uit de rock and roll. Dus je kan je voorstellen, je moet je misschien zo voorstellen. Rock and roll was allemaal in kleur. En het was slap. En het was virtuositeit, daar ging het om. En het ging om veel grote lichtshows. Het was totaal uit de hand gelopen. De Ramones waren in één klap met hun eerste album terug. Die brachten de muziek terug naar zwart-wit. Gewoon.
Juist,
ja. Zwart-wit in plaats van kleur. Niet, dat bedoel ik ermee. Jammer dat we dat nou net niet hebben laten horen.
Ja. Fons, dat doen we misschien nog een andere keer. Hartstikke bedankt voor je komst. Het boek heet 1, 2, 3, 4 Ramones en is uitgegeven bij Concerto Books.
Het spoor terug.
Ja, vandaag in het tweede deel van het tweeluik over 40 jaar IKEA. IKEA groeit vanaf 1987 van 1 naar 13 winkels in Nederland. En niet overal worden de plannen voor die nieuwe vestigingen met jubel ontvangen. Maar de klanten lijken ondanks alle scepties van tevoren wel massaal te vallen voor het concept van de vorig jaar overleden naamgever en oprichter Ingvar Kamprad. Luistert u naar OVT in IKEA-land, het programma van Michal Citroen met bijdrage van Lars van der Bel en gemonteerd door Berry Kamer.
Ik had geen andere keus. Daar kon ik mijn huis mee inrichten. Dat had niet gelukt als ik daar naar de meubelboulevard had gegaan. Dan had ik minimaal 2 tot 3 keer zoveel geld kwijt geweest. En dat had ik niet.
Je hebt een verschillende bestedingsruimte binnen wat je verdient. En onze klanten hier in Rotterdam hebben over het algemeen iets minder te besteden. Prima, maar dan moet je ook andere ideeën laten zien.
Inmiddels heeft IKEA in 49 landen meer dan 400 winkels. Dus dat telt aardig door.
Hij vond het vroeger verschrikkelijk, IKEA. Als je IKEA zei, begon hij al te gillen. Hij wou nooit naar IKEA.
Te groot, te druk en te groot. Maar ja, nou heb ik mijn afleiding ermee. En zo zijn er meer oudere mannen.
In de kamer, naast de deur. Zo'n grote apothekerskast. Er hoort nog een plankje voor. En dat kon op de een of andere manier is dat niet gelukt. Er staat nou een ettensoepblik, want anders kiept die kast naar voren.
Dat staat er al 30 jaar geloof ik.
Heel veel mannen hebben toch niet zo heel veel zin om deze winkel te doorkruisen. Dus je ziet er wel mannen nukkig bij kijken. En het is echt vaak een moetje.
Hoe kom ik aan een stapelbed? Zijn die vrienden van mij, dan moet je even naar IKEA, daar hebben ze alles. Nou, ik naar IKEA en dat was niet zo'n groot succes. Maar dat kan aan mij gelegen hebben. Misschien ben ik op het verkeerde moment gegaan. Zaterdagmiddag 2:30 is dat dom.
In 40 jaar is veel geschreven over IKEA. In kranten, tijdschriften, in commentaren en vaak met verbazing. Wat bezielt mensen om zo massaal voor de Zweedse meubelgigant te kiezen?
Want heel veel mensen hebben zoiets van, ja, IKEA, nou ja, dat is allemaal zo massa. En het idee is dat mensen een persoonlijk interieur willen hebben.
Ik krijg morgen de sleutel van mijn nieuwe huisje in Rotterdam. Dus daar zoek ik eigenlijk een hele inrichting voor.
De boodschap van oprichter Ingvar Kamprad is en blijft helder.
Ja, die reden is eigenlijk minder leuk. Omdat ik samen woonde, maar mijn relatie ging uit. Ik had niet zo heel veel meubels die van mezelf waren. En dat is ook wel heel leuk om vanaf nul helemaal te kunnen beginnen.
Binnen onze branche, zegt hij, is al te veel moois en nieuws voorbehouden aan een kleine groep welgestelden. Ons doel is die situatie te veranderen. Met bewust wonen.
Ik heb ook bij andere winkels gekeken, maar IKEA is wel heel compleet. En mijn huis is ook niet zo heel groot. En IKEA staat ook wel bekend om meubels voor niet hele grote huizen.
En betaalbaar. En dus goedkoop voor iedereen.
Je kocht behang. Je kon hetzelfde textiel kopen in diezelfde kleuren. Daar pasten de meubelen weer helemaal bij. Dus je kreeg een compleet concept.
IKEA kan het alleen maar doen als ze dat op in gigantische aantallen produceren.
En de marges kunnen omlaag met massaverkoop.
IKEA begint ieder designproces met een prijskaart. Het is heel bijzonder.
Irene Sieraad van de TU Delft is cultureel antropologe en deskundig op het gebied van Nederlands interieur.
En ze kunnen ook door hun enorme aantallen ook onderaannemers, want er zijn heel veel onderaannemers van IKEA, enorm onder druk zetten dat als die niet omlaag gaan met hun prijs, dat ze dan die enorme order missen.
NRC, 30 oktober 1992. Met geel en blauw, de kleuren van de Zweedse vlag, zijn de meubelwarenhuizen van IKEA opvallende verschijningen in het landschap. Formeel is IKEA een Nederlands bedrijf. Maar de Zweedse herkomst en het daaraan verbonden imago van progressiviteit en betrouwbaarheid wordt dusdanig gecultiveerd dat IKEA zelfs niet op de ranglijst van Nederlandse bedrijven voorkomt. Anders zou het te boek staan als het op 15 na grootste concern van Nederland, met een wereldomzet van 7 miljard gulden en een personeelsbestand van 20.000 mensen. Triomfalisme en imposante cijfers passen niet bij IKEA. De in Nederland gevestigde multinational met een Deens hoofdkantoor en een in Zwitserland wonende eigenaar hangt liever de jonge woningpionier uit Zweden uit.
Beste luisteraars, in 1978 begonnen we de industrieterrein van het Bafloor-Schietrecht, de Nederlandse geschiedenis van IKEA met één winkel.
Ik heb onderzoek gedaan naar 100 jaar wonen in Nederland. Je moet ook niet vergeten dat je moest daar naartoe gaan. En voor heel veel mensen uit het noorden, die zijn heel lang verstoken gebleven van IKEA. Dus dat was heel verlaat. Dus dan moest je helemaal met de auto. Nou, moet je wel, dat was meer gewoon nieuwsgierigheid.
In de afgelopen 40 jaar kwamen er 12 winkels bij. Van Groningen tot Heerlen en van Delft tot Duiven. De opmerkelijke geschiedenis van de verovering van Nederland door de Zweedse meubelgigant is te horen bij OVT van de VPRO.
Toen IKEA Sliedrecht 40 jaar geleden zijn deuren in Nederland opende, in 1978, vroegen zelfs de eerste medewerkers zich zorgelijk af of Hollanders niet veel te nuchter zouden zijn om met z'n allen een industrieterrein te bestormen.
Dan loop je daar in Hamburg in je eerste 2 weken opleiding rond. En ja, dat is een verademing, want dat had je in Nederland niet. Op die manier je woonassortiment presenteren was compleet nieuw.
Jan Blaak was directeur van de eerste IKEA in Sliedrecht.
Daar horen dat er duizenden en duizenden mensen in een winkel kwamen, was compleet nieuw. Dan zei je van jongens, dat lukt in Nederland niet. Daar zijn wij te nuchter voor.
Een paar jaar later is helder hoe het publiek erover denkt bij de opening van Amsterdam. Met 60.000 bezoekers de eerste dag en totaal volgestroomde toegangswegen. Volkskrant, 20 april 1985... Ze stonden er al vanaf 17:45 vanmorgen. De mensen uit Lelystad die graag een van de 250 gratis klapstoeltjes van IKEA wilden veroveren. Dat klapstoeltje hadden ze beter zelf mee kunnen nemen, want het warenhuis zou pas om 9:00 de eerste klanten ontvangen in de nieuwe vestiging in Amsterdam Zuidoost.
Op de radio was een programma. Ze vertelden dat het daar een gekkenhuis was. En je kon een prijs winnen als je origineel blauw-geel naar IKEA toe kwam.
De nieuwe Amsterdamse IKEA-vestiging behoort tot de 10 grootste van het Zweedse concern in de hele wereld.
En ik had pas een fiets blauw-geel geverfd met strepen, want dan zou die niet zo gauw gestolen worden.
De IKEA-ervaring van Bianca Linders.
Ik had op de kunstacademie een gele jurk gemaakt. Als ik daar nou een blauw t-shirt bij doe en ik rij met mijn fiets IKEA binnen, nou, dan win ik vast wel een prijs.
Er werken bijna 180 mensen en het complex is met een oppervlakte van 18.500 vierkante meter bijna 4.000 vierkante meter groter dan het Bijenkorfwarenhuis bij de Dam.
Nou, ik weet wel dat ik even tegengehouden ben bij de ingang, maar ik wilde met mijn fiets IKEA in. Ik wil niet echt een hoofdprijs, maar
foto's.
Ja, ik heb wel een foto van de lamp die ik won. Want ik won een lamp, nou, die heb ik echt jarenlang gebruikt. Ziet hem op foto's staan. Maar de fiets die was helaas wat sneller gestolen.
Het grootste probleem wat we nu eigenlijk hebben, dat is dat mensen, dan zijn ze nog maar net binnen, willen ze er alweer uit.
Clarie Groenendijk werkt dit jaar ook 40 jaar voor IKEA.
En dan denk ik van, ja, oké. Want ja, het restaurant wat we hebben, dat hoort natuurlijk bij onze winkel. Als je alleen maar koffie komt drinken of komt ontbijten en het is na 10:00, ja, dan moet je eigenlijk de hele winkel weer door. Wil je eruit gaan? En dat raken mensen wel eens geïrriteerd over.
Nancy Hofman en haar neef Martin koesteren dierbare herinneringen aan hun lievelingsoom Kees.
Hij was design strategist.
de strategie, hij bepaalde de strategie voor IKEA. En waar hij echt heel erg goed in was, hij kwam in een ruimte en hij kon precies zien, dit moet er veranderen, dat kun je beter zo doen, et cetera. Dus hij is ook de man, en ik vervloek hem nog altijd daarom, die ervoor heeft gezorgd dat wij door die paden geleid worden. Dat is Cornelis Jansen geweest. Dus hij wist heel goed hoe je mensen naar binnen moest krijgen, vervolgens door je verkoop warm moest leiden. Maar hij wist ook wel, denk ik, heel goed te bepalen van wat jij en ik zoeken. Dus hij was ook wel degene die bepaalde, heb ik wel altijd begrepen, dat IKEA zich op design ging richten. Dat ze wel echt serieuze designers in dienst zouden nemen. Daardoor kreeg je van die ontwerpteams binnen IKEA, dat ze niet alleen bezig waren met meubels aan de man te brengen die iedereen zou willen, maar dat het toch wel van een bepaalde kwaliteit en ook ontwerpkwaliteit was. Dat vond hij ook heel belangrijk.
Volkskrant, 5 november 2001. Er is iets veranderd bij IKEA. Tot voor kort kon je de winkel van de Zweedse interieurgigant alleen maar op één manier doorkruisen. Grote pijlen op de grond dirigeerden de klanten het hele gebouw door, om alles te laten zien.
Een hoop mensen weten dat niet. Ja, maar dan moet ik weer helemaal door die winkel heen als ik er weer uit moet. Nee, dat hoeft niet.
Nee.
Maar ze letten ook niet op de borden.
Nee.
En als je op de borden let, dan kom je vanzelf weer bij de kleine catering beneden uit.
Wie een houten afdruiprekje wilde, moest een stevige wandeling maken langs allerlei dingen die hij niet wilde hebben. Langs gangpaden zo smal gemaakt dat de weg tegen het verkeer in uit den boze was.
Weet je dat het een Nederlander is die dat bedacht heeft, die route?
Heel goed. Alleen tegenwoordig zijn ze sneaky, want ze hebben nou een deur verplaatst. Dus nou heb je geen hele korte route meer, dan moet je ietsje verder. Ja.
IKEA kreeg hierover steeds meer klachten. Mensen hebben minder tijd en weten precies wat ze willen. En dus heeft IKEA Barendrecht extra gangetjes gemaakt, waarmee de snelle koper veel van de showroom kan overslaan.
Nou, we gaan sowieso het hele pand door. Dan kom je natuurlijk vanzelf alle ruimtes tegen. En we begonnen net, als je hier binnenkomt beneden bij die roltrap, kom je eigenlijk gelijk al bij het buitengedeelte. En daar hebben we denk ik al een kwartier gestaan, omdat we daar al een leuk stoeltje zagen voor op het balkon. Dus we gaan eigenlijk gewoon alle ruimtes af.
Bovendien is IKEA door wandelen voor velen een dagje uit, in plaats van door het bos wandelen.
Ook bleef er enige tijd verzet als er ergens een nieuwe vestiging zou komen.
Onze PR-medewerkster was met een boottochtje mee van de middenstand. En daar waren ook mensen uit Duiven uitgenodigd. En wij waren bezig in gesprek met Duiven om een volgend filiaal te beginnen. En die mensen van de middenstand en van de politiek uit Duiven, die kregen te horen wat IKEA eigenlijk voor negatieve invloed had op de middenstand. Ik werd s'avonds nog gebeld in Zweden van Jan, dat gebeurt er. Dus vanaf dat moment hebben we weer sterk moeten lobbyen om het weer voor elkaar te krijgen om toch in Duiven verder te kunnen. Want er ontstond daar ook op dat moment een verkeerd beeld.
Trouw, 19 augustus 1986. Plan voor IKEA Delft haalt veel overhoop. Wanneer slager Pietersen zijn zaak sluit omdat hij in een naburige stad meer denkt te kunnen verdienen, gebeurt dat betrekkelijk geruisloos. Maar als het woonwarenhuis IKEA bekend maakt zijn vestiging te willen verplaatsen van Sliedrecht naar Delft, heeft dat het effect van een zware steen die in een vijver terechtkomt.
Ik weet dat Ingvar Kamprad, de eigenaar, toen al zijn oog had laten vallen op de locatie in Delft. Dat was voor hem de gouden plek. Op die locatie waar Delft nu staat, wilde hij in de jaren 70 al een pand hebben. Maar goed, dat kon toen niet en dat heeft hij toen laten varen. En toen is men bij Sliedrecht uitgekomen.
Er moet een bestemmingsplan worden gewijzigd. Er ontstaat een botsing tussen de gemeente Delft en de gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland. En er komt een uitvoerig rapport over de gevolgen van de verhuizing voor de regionale middenstand.
Ik was burgemeester vanaf 1985. Wij hebben IKEA niet gekozen, IKEA heeft ons gekozen. En IKEA heeft ons gekozen, want dat was handig. Daar zaten ze precies tussen Rotterdam en Den Haag in. En het leukste, daar zat al een afrit.
Oud-burgemeester van Delft, Huip van Walsum, intussen 86 jaar oud, weet nog goed wat er toen speelde.
Ik had gehoord dat daar oorspronkelijk een plan was om aan die kant een stedenbouw te plegen en een ontwikkeling van de stad te maken tot aan de Noordveense dijk, waar Pijnacker begint. Dat wou deze BMW en ik per se niet. Want je bent als Delft toch al helemaal tussen de huizen opgesloten. De natuur moet daar vlakbij komen. En in dat kader zou je zeggen, dan moet er ook geen IKEA komen. Maar dat kwam ons nou juist weer goed uit. Want de industrieën stoten allemaal mensen af. En dan, daar moest werk voor gevonden worden.
Ten slotte leidt de discussie over de wenselijkheid van weidewinkels weer op. IKEA is dan ook een fenomeen.
Toen heeft Stedenbouw een onderzoek laten plegen door het Centraal Instituut Middenstand, Midden- en Kleinbedrijf. En die heeft de middenstand van Delft doorgelicht. En daar kwam uit, jullie zijn C2. En toen zeiden ze, ja, C2 betekent, moet er leuk uitzien, maar het mag niks kosten. En ik zei, oh, dus de middenstand kon wel een boost gebruiken. En er was inderdaad ook in Delft allerlei bezwaren tegen van de middenstand. In elk geval, toen wou het Rijk niet. Want het Rijk had als lijn geen vestigingen die autoverkeer aantrekken. En bij voorkeur bij Rotterdam en Den Haag zelf. En verder anders rond de stations. Dat kan in Delft absoluut niet. Misschien nu ze er een groot gat gehakt hebben, maar toen beslist niet.
Financieel Dagblad, 9 oktober 1986. De voorgenomen vestiging van IKEA in Delft wordt tegengehouden door gedeputeerde staten van Zuid-Holland.
En tot twee keer toe moest de Raad van State een uitspraak doen.
En wij hebben toen de beste advocaat die er op dat moment was, dat was de heer Koeman uit Amsterdam, die hebben we ingehuurd. En toen is het goed gekomen. En waarom is het goed gekomen? En ik weet echt niet hoe dat tussen de Eerste en Tweede Raad van State zat. Maar het is goed gekomen omdat Koeman die vond een precedent waar het wel was toegestaan in Best, in Noord-Brabant. En inderdaad, toen konden we in 1992 ben ik gearmd met Ingmar Kamprad van de trap gedaald na een ontbijt. En hij vertelde, dit is onze 100ste vestiging. Maar het was de lastigste na Finland.
We zijn echt een IKEA-familie en wij kunnen dat wel. We hebben gewoon heel veel ervaring met het in elkaar zetten van IKEA-meubels. En dat dragen we nu weer over op de volgende generatie. Die kan het ook al. Voor ons is IKEA een uitje en het in elkaar zetten lukt ook altijd. Zo gaat het bij ons.
Financieel Dagblad, 24 februari 1992. Meneer IKEA test producten eerst in Nederland. Want Nederlanders zijn mijn lastigste consumenten, zegt hij. Ingvar Kamprad weet het zeker. In Nederland vestigt hij een experimenteerwoonwarenhuis. Daar gaan we elk nieuw product en elke nieuwe verkoopmethode testen. De Zweedse multimiljonair, die nog steeds in een bescheiden boerderij woont en reist met het openbaar vervoer, schudde bij de opening van de vestiging in Delft duizenden handen van de maar liefst 35.000 klanten die zich daar op de eerste dag verdrongen. Hij genoot van de kritische opmerkingen van onze landgenoten. Als je product het hier redt, dan lukt het overal.
Mijn dochter slaapt nu in een van de eerste IKEA-bedden. Toen waren wij net getrouwd en toen hebben we een bed gekocht. Ook als logeerbed. En dat is denk ik, ja, hoe oud is IKEA? Want het moet al tegen de 35, 40 jaar aanlopen. En dat hebben we pas zwart geverfd, want het was eigenlijk bruin. Het is tussendoor nog wit geweest. En nu heeft ze de kamer weer veranderd, hebben we het weer zwart geverfd. Maar dat zijn een van de eerste IKEA-aankopen destijds.
Ik heb een hoogslaper van IKEA, een kleed en vast nog wel veel meer. Maar met IKEA-bouwpakketten kan ik helemaal los. Ik heb ook geholpen met de bank van mijn oma in elkaar zetten.
Trouw, 11 april 1997. Heel IKEA praat over ethiek.
IKEA maakt prachtige spullen voor kinderen, maar ik zou zo graag willen dat ze ook denken aan de kinderen die spullen maken. En dat die ook naar school kunnen en ook het liefst nog met zulk mooie speelgoed kunnen spelen.
Eind jaren 90 moet IKEA alle zeilen bijzetten om de reputatie te herstellen. Na bekend wordt dat er in de productie van IKEA-spullen in Pakistan en India sprake is van kinderarbeid.
De tapijtenaffaire zette het woonbedrijf aan het denken. En er wordt bij IKEA hard gewerkt aan een ethische code.
Want IKEA is zo'n groot bedrijf, die zijn best in staat om hun spullen zo te maken dat het ook voor de kinderen in India beter geregeld is.
Sinds het bedrijf in opspraak kwam door de door kinderen vervaardigde tapijten in India en Pakistan, staat zo'n code bovenaan de agenda.
Maartje van Wegen legt IKEA-directeur Albert Martens voor dat IKEA lang niet snel genoeg adequaat heeft gereageerd op de situatie.
kinderen laten zien die daar werkten. Die in 40 graden in de schaduw moesten werken. Die met giftige chemicaliën moesten werken. Dat al sinds midden vorig jaar het IKEA bekend is. Dus midden 96 het IKEA bekend. En dat er niks veranderd is.
Vroeger stond milieu op één, volgens een woordvoerder. Nu is dat bedrijfsethiek.
Nou, het beleid van IKEA is dat wij kinderarbeid niet accepteren. Nee. Dat we met geen enkel bedrijf willen werken waar kinderarbeid voorkomt.
Maar dit zou u weten.
Ik denk dat we in principe elke keer bezig zijn om te controleren. En als blijkt dat ergens kinderarbeid voorkomt, dan zullen we ogenblikkelijk maatregelen nemen en dan zullen we daar de relatie mee beëindigen.
Maar doet u die controle? Hoe gaat dat? Misschien doet u dat toch niet zo goed?
IKEA spoort de lokale leveranciers aan zich te verbeteren en doet zijn best de controle optimaal te laten zijn. Maar de kleine familiebedrijfjes, waar het hele gezin achter het weefgetouw zit, daar kunnen ze geen afspraken mee maken.
Als er dingen gebeuren die IKEA niet kan zien, dan zal er best iets aan de hand kunnen zijn dat wij nog meer moeten gaan controleren. Maar ons beleid blijft erop gericht om absoluut geen kinderarbeid toe te staan.
Maar
als dit blijkt dat dit waar is, en dat zullen wij direct morgen gaan uitzoeken, dan zou het kunnen zijn dat we nog meer moeten gaan controleren.
Een paar jaar later, in 2000, gaat IKEA een partnership aan met UNICEF. En investeert het concern honderden miljoenen in bestrijden van kinderarbeid.
Het was leuk om bij IKEA te kopen. Het was leuk om bij IKEA te zijn. Maar ja, dan begon de strijd. Het opbouwen. Joep van het Hek heeft daar ook ooit eens een keer een hele mooie conferentie over gegeven.
Opnieuw beginnen. Je zoekt de stapels uit elkaar. Je zet de plankje tegen de muur. Je gaat opnieuw beginnen. Het gaat eigenlijk veel lekkerder dan de vorige keer. En heel gauw ben je bij plaatje 5. En daar staat opeens, nu pak jij het plankje met de 3 gaatjes. En er is geen plankje. Ik zeg, er is geen plankje met 3 gaatjes. En opeens herinner je je dat ene plankje waarbij je dacht, goh, waar zou dat ene gaatje voor zijn? Maar dat is alweer een tijdje geleden hoor, dames en heren.
Telegraaf, 15 februari 2001. Onderzoek van de meubelgigant IKEA heeft bevestigd wat talloze paardjes al weten. Grasduinen door het doolhof van meubeltoonzalen is een kant-en-klaar recept voor een fikse ruzie. Het niet-wetenschappelijk onderzoek onder 300 winkellustigen wijst uit dat 95% van de respondenten ruzieden met hun partner voor, tijdens of na het bezoek aan IKEA.
IKEA staat ook in de top 3 meest behandelde onderwerpen van cabaretiers.
'S'nachts om 2:30 ben je eindelijk klaar en dan gebeurt het allerergste. Je vrouw komt binnen en die zegt niks. Graag gedaan. Leuk geworden, hè? Stapelbedje. Lekker klusje. Even lekker met je handen werken. Even niks aan je hoofd. En dan zegt zij, ik wil mij nergens.
NRC, 30 oktober 1992. IKEA groeide uit tot een eigen wereldje. Met IKEA-schrijfgerij, aan IKEA-bureaus, op IKEA-vloeren en tussen IKEA-planten. IKEA-cultuur is er een zonder koude drukte. Klanten worden stevast aangesproken met je en jij.
Ja, dat vonden mensen niet gepast altijd. Maar ja, dat is het concept van IKEA. Dus ja, daar kun je natuurlijk weinig aan veranderen.
Een jaar of 40 geleden bijna, dus toen IKEA pas in Nederland was, is de vestiging Westervoort-Duiven geopend. En mijn schoonouders die zijn een keertje naar IKEA gegaan om eens te kijken wat dat zoal was.
Marty Keuning mailde OVT met een verhaal over haar schoonvader.
Mijn schoonvader was toen bijna 70 en kwam thuis en was nogal verontwaardigd, want iedereen zei jij en jou. Ze hadden een briefje bij zich en daar mochten ze een slagzin op invullen en dan had je kans op een prijs. En hij heeft gelijk zijn kritiek omgezet in een slagzin in de trant van het warenhuis waar u, jij en jou wordt. De strekking van het rijmpje weet ik niet meer, maar hij heeft het opgeschreven, ingestuurd. En een aantal weken later kreeg hij tot zijn verrassing de eerste prijs voor zijn slagzin, die dus kritisch was bedoeld. En hij won een reis met zijn vrouw samen, 3 dagen Göteborg. En ze zijn geweest en vanaf toen kon IKEA niet meer stuk bij hun natuurlijk.
Het is nu 5:30, wij zijn om 11:00 vertrokken, we waren hier om ongeveer 11:30. En we moeten heel de benedenverdieping nog.
We zijn alleen nog maar boven geweest.
Op het begin was het de hele tijd heel leuk. Maar toen kwamen we bij de tafels voor in de eetkamer. En dat duurde heel lang. Maar nu gaan we naar beneden en dan hoop ik dat het daar weer wat sneller gaat allemaal.
Maanden terug was ik hier al een keer geweest. En toen had ik een tafel gezien. En die had ik in mijn hoofd een beetje geïdealiseerd. Dus hij zag er heel anders uit dan dat hij er daadwerkelijk uitzag. Dus die hebben we eerst een hele tijd gezocht. Maar die was heel erg groot en ook een beetje te donker voor wat ik wilde. En toen hadden we een wat kleiner exemplaar, iets lichter. En toen dacht ik, nou, dan doen we die. Maar toen liepen we weg en toen kwamen we opeens een hele lichte tegen. En toen werd ik daar opeens helemaal verliefd op. Maar toen gingen we daar weer allerlei stoelen bij passen. Dus het was een beetje een zoektocht. Maar het is gelukt. Ik ben helemaal overtuigd. Ja, ik ben er heel blij mee.
Ik was een beetje afgehaakt. Het duurde voor mij ook een beetje lang. Maar ik vind het een prima tafel. Maar ik vond al die anderen ook goed. Ik heb er echt nog zin in. Want ik vind beneden vind ik ook altijd leuk. Ja, gewoon kleine dingetjes voor in huis. En die je helemaal niet wil hebben. Maar dat je ze ziet en dat je denkt, oh, dat is toch wel leuk of toch wel handig. En dan neem je ze toch weer mee.
Ik heb ook nog een stukje culturele antropologie gestudeerd.
Tom Ubink zorgt in IKEA Barendrecht voor de klantenbelangen.
Dat komt zeker van pas, omdat antropologie is eigenlijk het denken en het beschrijven van bepaalde groepen mensen vanuit het gedachtegoed van de ander. En als je kijkt naar klantenervaring, dan is er niks anders dan hoe ervaart de klant mijn winkel in plaats van andersom. Waarom ik bij IKEA wilde werken is dat ik ben gewend om in de retail te werken. En als je in een winkel werkt, dan wil je dat het druk is. En dan wil je eigenlijk elke dag iets te doen hebben. Nou, IKEA is een druk bedrijf. Er is altijd iets te doen. De normen en waarden zoals ze beschreven zijn, die passen heel goed bij me. Ik hou van sustainability. IKEA is vooruitstrevend in met betrekking tot milieu, duurzaamheid. We stimuleerden dat heel erg. En dat past goed. Ja. Plus, de bedrijfscultuur is wel echt gericht op mensen. En dat saamhorigheid, of dat dan Zweeds of Ikeaans is, dat weet ik niet. Maar je werkt heel erg samen met verschillende afdelingen, met verschillende disciplines.
17 jaar geleden ben ik begonnen en toen heb ik mijn opleiding in Sliedrecht gehad. Toen was IKEA Barendrecht nog niet open, die werd gebouwd. Het was hier echt een grote bagger eigenlijk. En toen ik daar binnenkwam, toen dacht ik echt van, wat gebeurt hier nou? Iedereen die begroet je, kom je mensen 6 keer tegen. Het is 6 keer hoi, hoi. Dat ik dacht, nou, dit ga ik echt niet doen. Dit vind ik zo gek. Ja, ik denk dat ik nu de meest enthousiaste begroeter ben achter de schermen. Die nog het meest enthousiast iedereen 20 keer begroet bij wijze van spreken. Ja, dat is echt heel gek. Maar dat is wel echt typisch IKEA. Je komt hier binnen en je vindt het leuk en je blijft dan. Of je komt binnen en je denkt, oké, dit vind ik echt helemaal niks. Het is zo typisch, een typisch mens bijna, dat het moet echt wel klikken. Ja. Je ziet niet eens wie een teammanager is of wie een directeur hebben we al niet eens, een storemanager is. Dat zie je gewoon niet. Dus dat moet je echt wel passen.
Nee, ik ben half antiek. Dit is een kast uit Upper Berkeley Street. 400 jaar oud is die kast. Die tafel is Victorian. Ik heb een heel gemengde boel.
Lidie Stoppelman is 84 en al 40 jaar IKEA-fan.
Ze maken dat je er door moet lopen. Door de uitgang ga ik eigenlijk naar binnen. Waar je betaalt.
We spreken elkaar aan een eettafel. Niet van IKEA, maar vol met alle oude bonnen en montagebeschrijvingen van alles wat ze ooit bij IKEA kocht.
Het eerste was een slaapbank. Die staat boven. Die heb ik nog. Toen kwam ik in Amsterdam wonen in de 70e jaren. En geweldige bank. Zelf in elkaar gezet. Echt helemaal geen probleem meer gehad. Want ik was een stuk jonger dus. Ik was in de 40. Dit is ook allemaal IKEA.
Kastje.
Die kastjes.
Nog een kastje.
Die heb ik ook allemaal zelf in elkaar gezet. De hele keuken is van IKEA. Het was geweldig. Ik vond die twee kasten zijn van IKEA. Billy, die tafel is van IKEA. De stoel is van IKEA. Een super bureaustoel met echt leer.
Je bent fan.
Ik ben fan. En ik moet nu weer ernaartoe om glas te kopen. We hebben hele leuke liqueurglaasjes.
Een voorbeeld van een artikel inderdaad waarvan je denkt, oké, wat happened? Dat is bijvoorbeeld onze vazenvaas. Dat is, dat is een hele goedkope vaas. Een mooi groot, lekker mooi design ook. Dat loopt in Amerika echt als een tierenlier. En op een gegeven moment, als je dan kijkt naar andere landen, was dat gewoon echt abnormaal veel. En op een gegeven moment zijn ze gaan kijken van, ja, weet je, wat gebeurt er nou eigenlijk? En nou blijkt dat de Amerikanen, die over het algemeen gebruiken, juist niet om de bloemen in te doen, maar
om hun cola mee te drinken. Dus ze gebruiken hem daar als colaglas.
Maar dat is een enorm ding.
Ja, klopt. Ja. Waarschijnlijk voorbij de enorme hamburgers die ze daar ook weg moeten eten. Ja, ik weet het niet. Ja.
Joke van Dalen werkte jaren voor IKEA aan de telefoon.
Er belden klanten op en die vroegen naar een bepaald schroefje voor de billykast of allerlei onderdelen die de mensen maar nodig hadden. Maar je kon natuurlijk ook andere vragen krijgen van hoe hoog is dat pootje onder die bank? En dat lampje, is dat kapje brandveilig? En ja, de meest uitlopende, vreemde, leuke, grappige, soms trieste dingen. Er was ook wel eens een klant die belde mij op en die vroeg naar een loopwagentje. Dat was op de kinderafdeling, een loopwagentje met zo'n handvat. En die mevrouw had twee pekeneesjes en die vroegen mij of dat karretje op wilde gaan meten. Om te kijken of die hondjes daarin konden. Soms hadden ze ook gewoon ruzie waar jij dus bij zat. Dus op de achtergrond hoorde schelden en doen en dat de artikel niet klopte. En een verkeerde kleur en hoe kan dat nou? En dat was voor ons was dat best wel soms wel eens leuk. Leuk natuurlijk ook om, als de klant al weg was, dan zeiden we even onder elkaar, nou, dat is ook wat, we hadden dit en dat. En ja, dat bracht ook de show aan het werk.
Wil Korevaar was chef van het restaurant in Sliedrecht.
En er waren geloof ik 1 of 2 mensen in dienst bij het restaurant waar ik dan gesolliciteerd had, waar ik terecht kon. Toen was het nog vrij rustig. En ik denk dat ik er nog geen maand was en toen kwam de loop erin. En op laatst was het zo druk dat mensen helemaal buiten het restaurant in de rij stonden om een hapje te eten. En ik heb daar met bewondering altijd naar gekeken dat mensen het geduld opbrachten ook om in een rij te gaan staan om een kopje koffie te drinken of om iets te eten bij ons.
Nou, wereldwijd heeft IKEA 936 miljoen bezoekers op jaarbasis aan de winkels.
Iris Midaven doet de PR voor IKEA Nederland.
Waarvan 20% alleen maar komt voor het eten. Dus die komen of een ontbijtje doen, of lekker lunchen of eten. En dan gaan ze weer. 20% van 936 miljoen bezoekers. Maar dat is heel fors. En dat is het mooie eigenlijk daaraan dat per nou, niet per toeval, maar dat het nooit een doel op zich is geweest om van het restaurant en de Swedish Food Market en de bistro een bedrijf op zich te maken. Maar omdat het zo groot is, is het een heel belangrijk onderdeel van het totale IKEA-concept geworden.
Het restaurant moest eerste klas kwaliteit bieden. En dan ligt het natuurlijk ook aan de afdelingschef die we toen hadden, dat hij ook wel het beste zocht wat er te vinden was. Maar ook ons allemaal leerde van hoe of dat we het moesten doen. En we kregen absoluut voorlichting uit Zweden vandaan. En met mails, met brieven waar jij je aan moest houden. Het smeurenbreud, dat moest helemaal apart gemaakt worden.
Ja, en de Zweedse, had u enig idee van de Zweedse keuken?
Totaal niet, maar je leert snel.
Ja, want u zegt het vrij makkelijk.
Ja,
het
smeurenbreud.
Volkskrant, 1 augustus 1998. Noren en Zweden gewikkeld in gehaktbaloorlog. Aanleiding zijn de hoge invoerrechten die Oslo heft op de gehaktballen en de hotdogs die het Zweedse concern IKEA aan zijn vestigingen in Noorwegen levert. IKEA, dat in 145 vestigingen over de hele wereld traditionele Zweedse gerechten serveert, zegt dat door de hoge invoerrechten de gerechten in Noorwegen 4 maal zo duur zijn als in Zweden. De Noorse vestigingen krijgen in totaal jaarlijks 25 ton gehaktballen en 18 ton hotdogs aangeleverd. IKEA heeft gedreigd te stoppen met de import van de 500 ton zalm die het jaarlijks uit Noorwegen haalt voor zijn bedrijfskantines.
Wat wij eigenlijk verwachten is dat het volstroomt met mensen die komen voor het ontbijt van 1 euro.
Dat zijn er veel?
Dat zijn er heel veel. Dat zijn er heel veel. En ook heel veel vaste mensen. Mensen die al jaren hier komen, die met elkaar afspreken bij IKEA om te ontbijten. Mensen rennen zelfs naar binnen als de deur open gaat. Ja.
Er zijn mensen die willen als eerste
daar komen ze
het
al.
Ontbijtje
ja,
hebben.
Zeker.
En die zoeken een vaste plek op.
Nou, eigenlijk is het om gewoon een ontbijtje en gelijk ook een beetje voor de sociale contacten. En met die heb je een praatje, met die heb je een praatje. Ja, dan zitten we een beetje te discussiëren en een beetje de tijd vol te maken tot een uur of 11.
Altijd op deze plek?
Ja, ik vanaf mijn pensioen. Dat is nou 11 jaar. En mijn vrouw die komt nog lang, hè?
En jullie kennen elkaar allemaal?
Ja, ja.
En ja, wij zijn echt echte IKEA-vrienden, hoor.
We beginnen vroeger bij de HEMA ontbijten. En ik ben iemand van principes. En dan gaan ze het ontbijt 1 euro duurder maken. Van 1 euro naar 2 euro. En toen hadden wij zoiets van, ja, we gaan ergens anders heen. En toen zijn we naar IKEA gegaan. Ik ken alvast de klant. Ik kom ook wel eens vaker door de week. Zaterdag ben ik er ook. Moet ik wel 15 kilometer fietsen voordat ik hier ben. Maar ja, en dan heb ik de kans of Delft of hier. Ja, hier is het 100 keer beter dan Delft. Het is eigenlijk een hele sociale
vlucht. We zijn wel 15 euro benzine kwijt. Maar het is maar 1 euro. Maar we komen uit Rotterdam.
Kijk, onderop nog 3 maal. Deze heb ik niet nodig, mevrouw. Want u mag even weer de kopjes erbij pakken. Die zitten er al bij. Voor de koffie en de thee, ja. 2, 3. 3 euro, alsjeblieft.
We zijn een Billy boekenkast in elkaar aan het zetten. Ja, en dit is de eerste. En ik heb in totaal 3 brede Billy's en een smalle Billy. En dat moet dan bij elkaar 1 hele grote boekenkast worden. En ik ga er maar van uit dat de eerste nu het meeste werk is. Want nu moet je het nog helemaal uitzoeken hoe het werkt. Dus ik hoop dat die anderen zo meteen heel makkelijk gaan. Zij hebben meer ervaring met IKEA dan ik. Want we begonnen net bij stap 1. Moesten we houten dingetjes in de zijkant van de plank zetten. En ik had er al in elk gat zo'n houten dingetje gestopt, maar dat moest helemaal niet. Dus toen moest mijn neefje van 12 me erop wijzen dat ik het weer helemaal verkeerd zat te doen. Dus dat ging al fout.
We hebben op professorische wijze die verkeerde pennetjes weer verwijderd, want die zaten alweer mega vast. Dus we hadden eigenlijk een nijptang nodig, maar die hadden we niet. Dus nu hebben we met een... Oh shit, er gaat intussen wat mis. Nee, want hij zit er hier.
En toen gisteren zou alles thuis bezorgd worden. Maar toen kwam ik erachter dat de matras die ik ook had besteld bij IKEA niet in de lift paste. Deze wel, maar dat was een rechte matras die niet opgevouwen kon worden. Die paste niet in de lift. En toen moest de bezorger de hele bestelling weer meenemen. Dus dat ging even mis. Dus toen ben ik weer teruggegaan naar de IKEA om een andere matras uit te zoeken die je wel op kon rollen.
Nou, het is wel fijn. Voordat je... Oh ja, de inbussleutel. Nee, voordat je begint moet je even goed naar de plaatjes kijken. Dat je het niet in je eentje moet doen, want dit mannetje is heel ongelukkig in zijn eentje. Maar dan gaat hij samen met een vriendje aan de IKEA-meubels werken. En dan is hij heel blij. En je moet het dus met een kleedje eronder doen, anders krijg je scheuren. Nou, en als je echt helemaal klem zit, mag je altijd nog IKEA bellen. En dan maken ze je weer aan het lachen. Daar komt het op neer, denk ik.
Nou, dit was het tweede en laatste deel van IKEA-land, over de geschiedenis van IKEA in Nederland. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Volgende week voor 1 keer geen OVT, maar een programma van de NOS naar aanleiding van Vaderdag. En door onze NOS-collega's aangeprezen als de grote Vaderdagshow. Een vrolijke radioshow waar eindelijk de vaders het woord krijgen. Dat dus volgende week zondag van 10 tot 12. En straks na het nieuws de perstribune van Max met Toon van Driel, de tekenaar van FC Knudde, en met oud-voetbalkeeper Jan Jongbloed. Wij zijn er dus over 2 weken weer. Tot dan en voor nu een heel prettige zondag.
En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.